is een huwelijk geweest, Grijder, vandaar dat de boeken er niet meer liggen. Maar goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Heet Derksen Oosterhout, Anne Woltering Boezer bespeelt het orgel en Valk, jij doet de lezing. Na afloop drinken we koffie. De collecte. De eerste rondgang is voor de wensambulance, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor onderhoud van het orgel. Aanstaande zondag is er dienst in Made en daar zal Beatrijs Hofland voorgaan. En vanochtend beginnen we met Psalm 63, de versen 1 en 3. Ik noemde u Psalm 63, 1 en 3. Indien mogelijk zingen we dit staande. En namens de kerkraden wens ik u al een goede dienst toe. En dominee, ik wens u God zegen. Dank u.
Onze hulp is ook vanmorgen in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is voor eeuwig en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, van de Heilige Geest die ons hier bij elkaar brengt. Amen. Ja, ik zal me even voorstellen, Jan-Gert Heetex, ik kom uit Oosterhout, daar ben ik predikant geweest van 1989 tot 2008. Ik woon er nog steeds, ik heb in het landelijk kerkenwerk gezeten en nu ben ik sinds een jaar met pensioen en daarvoor heb ik 11 jaar in het justitiepastoraat gezeten. Dus voor de gevangenissen was ik verantwoordelijk daarvoor de protestantse geestelijke verzorging om dat te organiseren. Wij willen samen op de drempel bidden en wij doen dat vanmorgen zingend door lied 217 vers 1, 2 en 3 te zingen.
Amen.
afgelopen tijd durf je soms 's morgens niet meer op het nieuws te kijken, want dan denk je, wat is er nou vannacht weer gebeurd? En zo is het de afgelopen dagen natuurlijk ook weer geweest. We horen van bommen over en weer, van drones, van alles en nog wat. En dat lijkt dan allemaal zo technisch, maar wat erachter verborgen gaat is natuurlijk het leed van mensen. De mensen die omkomen, de mensen die getroffen worden. Wij willen de nood van de wereld voor God neerleggen. We willen hem om ontferming aanroepen. En we gaan daarna ook zijn naam prijzen. En dat lijkt altijd een rare tegenstelling. Maar we doen dat omdat wij hopen, omdat we geloven dat God onze gebeden hoort. En dat hij een barmhartige God is. Dus we bidden eerst samen om ontferming voor de nood van de wereld. En zingen dan samen Laudate Omnes Gentes. We doen dat 3 keer, lied 117, vers 117d. Laten we samen bidden. Goede God, wij leggen de nood van de wereld voor u neer. Omdat wij hopen, omdat wij weten dat u een God bent die van mensen houdt en die de nood van mensen ziet. En daarom herinneren wij u aan uw wereld, aan alle mensen die lijden, aan alle mensen die verdrietig zijn. Wij bidden u, God, zie de tranen van mensen, hoor het schreeuwen van de lijdenden, hoor de pijn, hoor het verdriet. God, er is zoveel machteloosheid, zoveel onrecht, zoveel geweld, zoveel oorlog, zoveel honger en zoveel mensen die daaronder lijden. Ontferm u toch, God, over uw wereld, over uw mensen. Laat niet boze machten over ons heersen, maar vernieuw onze wereld door de kracht van uw geest. En daarom bidden wij u, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Amen. Wij willen straks de schriften openen, luisteren naar wat de Bijbel ons te vertellen heeft. Voordat we dat doen, vragen we God om zijn nabijheid, om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we hebben uw licht en uw liefde nodig om werkelijk mens te zijn. We hebben uw warmte nodig om zelf warmte uit te kunnen stralen. We hebben uw woord nodig om onze weg als zoekende te vinden. We hebben uw geest nodig om ons te inspireren. Wij bidden u, God, wees zo vanmorgen in ons midden aanwezig als wij de schriften lezen. Als we samen bidden en zingen. Laat ons ervaren dat u er bent. Hier en nu, maar ook morgen en elke dag van ons leven. Amen. We hebben vorige week Pinksteren gevierd, het feest van de geest, daar waar de geest mensen aanraakt om op een andere manier te leven. Daar lezen wij straks ook nog weer over, hoe aan het einde van de Pinksterdag, of tenminste aan het einde van de toespraak, mensen vragen, wat moeten wij nu doen? en Petrus hen oproept om zich te bekeren en op een nieuwe manier te leven. Een roeping zou je kunnen zeggen. En het eerste wat we lezen is het verhaal uit 1 Samuel, waar Samuel geroepen wordt als jonge man of als kleine jongen, ik weet het niet, maar waar Samuel geroepen wordt om God op een bijzondere wijze te dienen. Dus twee verhalen over roeping. We lezen eerst 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 10. Zingen daarna lied 918. Dan lezen we Handelingen 2, vers 37 tot en met 41. En lezen daarna zingen daarna lied 686, vers 1 en 2.
De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor zich. De derde keer, Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren. Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde. Spreek, uw dienaar luistert.
Thank you.
toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroepen van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000.
Na de verkondiging zingen we lied 687. Wij leven van de wind. Nou zag ik dat er twee kinderen in de kerk zijn, maar ik heb geen kinderverhaal. Dat spijt me nou even. Maar misschien kunnen je mama en papa later dat verhaal van Samuel nog vertellen. Maar ik zag dat je wat te tekenen bij je hebt, hè? Dus dan moet je dat maar even doen. En ik beloof dan dat ik niet te lang ga preken. Zullen we dat afspreken? Zullen we dat afspreken? Oké. Hoeveel krijg ik? Een kwartier? Nou, we moeten maar even kijken hoe het loopt. Gemeente van Christus. Twee bijbelgedeeltes eigenlijk over roeping. Over mensen die geroepen worden om God te dienen. Om God te dienen op een misschien wel bijzondere manier. Op de eerste Pinksterdag, daar waar Petrus verkondigd heeft, waar de leerlingen na een tijd van stilte weer aan het daglicht gekomen zijn, zou je kunnen zeggen, waar ze hun angst overwonnen hebben en voor de mensen de naam van de gekruisigde in hun mond nemen. Dat is nogal wat. De man die door de Romeinen veroordeeld is en tot de dood veroordeeld is, maar waarvan Petrus zegt hij leeft en daar mensen oproept om tot bekering te komen. Als de mensen vragen wat moeten we doen, kom tot bekering en laat je dopen. En het andere verhaal van de jonge Samuel, die daar in de tempel, in het heiligdom 's nachts slaapt bij de ark van God en de stem van God hoort en geroepen wordt. Twee bijzondere verhalen van roeping. En ik kan me zo voorstellen dat u denkt, ja, maar zo heb ik het nog nooit ervaren. Ja, ik heb het ook zo nog nooit ervaren. Zo overweldigend als op de eerste Pinksterdag of zo nabij als daar in die nacht in dat heiligdom, hebben wij waarschijnlijk allemaal de stem van God nog niet gehoord. Maar dat betekent niet dat mensen of dat wij nu niet meer geroepen worden. Geroepen worden is, denk ik, in jouw leven ontdekken wat God van je vraagt, wat goed is en wat nodig is. Geroepen worden is om in jouw leven te ontdekken wat God van je vraagt, wat goed is en wat nodig is. En dat is voor iedereen van ons anders. Daar kunnen we geen algemeen schema op leggen. Zo van we moeten zus worden of we moeten zo worden. Nee, ik denk dat God ook met ieder van ons zijn eigen weg gaat. En een Joods gezegde zegt dat wij na onze dood niet gevraagd worden waarom we niet hebben geleefd als Abraham of David of Samuel, maar waarom wij niet geleefd hebben naar onze eigen mogelijkheden, naar onze eigen roeping. Ieder van ons heeft een eigen levensverhaal en ieder van ons gaat ook een eigen weg met God. Dat doen we persoonlijk, maar dat doen we ook als kerk. Niet elke gemeente heeft dezelfde opdracht, heeft dezelfde mogelijkheden. Ik heb de gelegenheid gehad voor de Wereldgemeenschap van Gereformeerd Hervormde Kerken veel kerken te bezoeken in het buitenland, wereldwijd, maar vooral in Europa. En dan was er geen enkele kerk die zei, wij doen maar wat. In elke kerk werd gekeken hoe kunnen wij nu kerk zijn in onze omgeving en met onze mogelijkheden. Jaren geleden was ik op bezoek in het noordoosten van de Oekraïne, een hervormd gereformeerde gemeenschap van Hongaarse afkomst. Een gemeente die in een redelijk arme streek leeft en die met behulp van kerken uit het westen, dus ook met behulp van kerken uit Nederland, daar een hele diaconale presentie had. Daar werden elke dag honderden broden gebakken voor oudere mensen die geen pensioen hadden, voor ziekenhuizen en voor een Roma-nederzetting die daar lag. En er werden ouderen bezocht, er werden ziekenhuizen, mensen in de ziekenhuizen bezocht. Een gemeente waar ik mij spiritueel misschien helemaal niet zo thuis zou voelen. Het voelde niet zo van hier. Hier hoor ik, maar een prachtige gemeente om te zien. En enkele weken geleden hoorde ik dat men nog steeds aan het broden bakken is. Honderden broden per dag voor de ziekenhuizen, voor de ouderen en ook voor die Roma die daar leeft. Elke kerk heeft dan in haar eigen omgeving eigen mogelijkheden. En dat heb je ook hier in je eigen kleine gemeenschap. Maar we hadden het erover. In zo'n kleine gemeenschap richt zich ook heel veel op het overleden en overleven. En we hadden het er even over, in zo'n kleine gemeente ben je ook al gauw de sjaak. Als je iets kunt of iets moet, dan heb je al gauw een taak. Maar elke kerk, elke gemeente heeft ook eigen mogelijkheden. En roeping is om in je eigen omgeving en in je eigen leven ontdekken wat God van je vraagt, wat goed is en wat nodig is. Dat geldt voor ons als kerkgemeenschap, als gemeente, ook als kerk in Nederland. Maar dat geldt ook voor je eigen individuele leven. Waartoe roept God mij? Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat kan ik doen? Waarvoor word ik gevraagd? En dan zijn er grote verschillen tussen ons. De een heeft misschien veel meer invloed dan de ander. De een heeft veel meer mogelijkheden dan de ander. De een heeft veel meer geld dan de ander, kan veel meer weggeven, om het zo maar even te zeggen, dan de ander. Maar nogmaals, dat verhaal van wij worden niet gevraagd waarom wij niet waren als Abraham of David of Samuel, maar waarom wij onze eigen mogelijkheden niet hebben gebruikt. En dan kan dat zijn dat het alleen maar een kaartje is, of alleen maar dat kan van grote betekenis zijn. Het kan het gebed zijn voor de ander, het kan het bezoekje zijn, of het kan iets anders zijn. Dat je inzet voor een stichting, of voor de kerkenraad, of voor het gebouw, of voor het orgel, of wat dan ook. maar dat je geroepen wordt of in ieder geval ervaart dat het je taak is om ook in beweging te komen. Niet alleen te ontvangen, maar ook te geven. En we zien dan die jonge gemeente die dan bij elkaar komt en die dan zich richt op het onderwijs der apostelen. Dus die kijkt van wat moeten wij weten, wat moeten we leren. Het is dagelijks leren zou je kunnen zeggen. En dan lezen we in het vervolg hoe zich die gemeente ontwikkelt en dat daar dan ook hele wonderlijke en mooie dingen gebeuren. We hebben allemaal onze eigen mogelijkheden als kerk, maar ook individueel. Maar dat veronderstelt wel dat we ook bereid zijn om te luisteren. Dus dat er ook een luisterhouding is en een luistervaardigheid. Dus dat ik bereid ben om te luisteren naar wat God mij wil zeggen. En nogmaals, dan zal het niet zo zijn als bij Samuel misschien, of zo overweldigend als op de eerste Pinksterdag. Maar het zal misschien wel daar gebeuren waar ik nou eens een keer echt stil word. Mij terugtrek in de stilte, probeer met God in gesprek te komen. Of het zal zijn als ik bij een vervelende preek doe ik dat nog wel eens, het liedboek pak en een lied lees of een bepaalde tekst lees en die mij raakt. Of het kan zijn dat een ander gewoon iets tegen me zegt van joh, eigenlijk zou jij dit of dat wel eens kunnen doen. Of denk hier of daar eens over na. Of als je verdrietig bent dat een ander tegen je zegt, maar je mag ook leven enzovoort. Het zijn de andere mensen dikwijls die ons helpen om onze roeping te ontdekken. Dat was daar op de Pinksterdag zo dat Petrus nadrukkelijk moest zeggen, doe dit of dat. En dat men dan bij elkaar kwam en dat er dan ook verteld wordt, ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap en het breken van het brood en het gebed. Dat is een gemeenschap die wil luisteren, die haar luistervaardigheid wil oefenen, maar die ook bereid is om te luisteren. Je hebt de andere mensen nodig om in jouw leven te ontdekken wat God van je vraagt, wat goed is en wat nodig is. Dat is zelfs zo bij Samuel. Ik weet niet of u het verhaal kent, ik veronderstel van wel, maar Eli is een priester die eigenlijk geen toekomst meer heeft. Hij heeft zijn taak verzaakt, zijn zonen die pikken het beste vlees. Er is geen toekomst meer, Eli verzet zich er niet tegen. Eigenlijk is Eli ja, het uitstervend priestergeslacht, zou je kunnen zeggen. Maar zelfs die Eli speelt dan een heel belangrijke rol op het moment dat Samuel geroepen wordt. Samuel hoort de stem en dan gaat naar Eli. U hebt mij geroepen, hier ben ik. Nee, ik was het niet. U heeft mij geroepen, hier ben ik. Nee, ik was het niet. En dan heeft die Eli, die helemaal geen toekomst meer heeft in het Bijbelverhaal, die Eli heeft dan toch goed door dat het wel eens de stem van God zou kunnen zijn. En alleen maar omdat die Eli, die eigenlijk misschien geen toekomst meer heeft, omdat die zegt, joh, luister nou eens, dat zou wel eens God kunnen zijn, hoort Samuel de stem van God. Want er wordt verteld, hij kende God nog niet. Dus we hebben mensen nodig om ons te helpen, om het geloof te begrijpen, om het geloof dichtbij ons te krijgen, om te leren bidden, om te leren zingen, maar ook om te ontdekken wat onze roeping is. We hebben de ander nodig. En dan ontdekken wat onze eigen mogelijkheden zijn. En daarbij luisteren, een luisterhouding hebben. Een luisterhouding die openstaat naar God toe, maar ook naar de wereld toe. Want God kan ons op verschillende manieren roepen. Maar dan zijn er misschien ook tijden dat het stil is. Dat God even niets zegt. Of dat wij het niet horen. Want in het Bijbelverhaal, nogmaals, ik weet niet of u het kent, maar het is het verhaal van Israël. Daar wordt dan verteld dat het eigenlijk een donkere tijd is. Er zijn weinig visioenen, of er worden weinig visioenen, en er worden weinig woorden van God gehoord. Er worden weinig woorden van God gehoord. Zijn ze er dan niet of worden ze niet gehoord? Maar in ieder geval is er stilte. Mensen zijn opgegaan in hun eigen verhaal. Het lijkt wel alsof God zwijgt. En blijkbaar kan dat. Dat wij dat ook zo in ons leven ervaren of in ons kerk zijn. Sommige mensen denken van ja, zoals wij hier in Europa nu kerk zijn met de doorgaande secularisatie. Het lijkt wel alsof God zwijgt. Of dat wij hem niet meer horen. Kijk, het kan natuurlijk aan jezelf liggen dat je zo opgaat in je eigen leven, in je eigen hobby's, in je eigen bezigheden, in je eigen zorgen. Dat je eigenlijk niet meer hoort wat God tegen je wil zeggen. Of dat je, en dat begint er soms mee, dat je niet eens meer hoort wat de mensen om je heen tegen je willen zeggen. Dat je zo geconcentreerd bent op jezelf of zo afgeleid door, nou ja, noem het maar. Dat je niet meer de stem van God hoort en niet meer de stem van mensen hoort. Dat kan. Dan trekken wij ons terug in onze eigen schil, in ons eigen leven. En laten we de boel zijn, de wereld zijn en God, God zijn. Dat kan. Het zou ook kunnen, dat weet ik niet, maar dat God soms denkt van nou laat ze maar even. Ze gaan zo op in hun eigen wereldje, laat ze maar even. Ik bekijk het wel even. Ik weet het niet, maar in ieder geval in dat Bijbelverhaal is het zo dat God toch even niet te horen is. Door de schuld van mensen. Of doordat God even zegt van ik zwijg. De godslamp is nog niet gedoofd, maar dat klinkt als bijna gedoofd. Er zijn weinig woorden van God en er zijn weinig visioenen. Een donkere tijd zou je kunnen zeggen. Maar het mooie is dan dat God zelf die stilte weer doorbreekt. Hij neemt het initiatief om die stilte te doorbreken. Hij roept Samuel, maakt een nieuw begin. Ziet dat die ene weg doodloopt, maar maakt dan een nieuw begin. Een nieuw begin met Samuel, die zijn profeet moet worden, die zijn vertegenwoordiger moet worden tussen aanhalingstekens op aarde. En mensen terug moet brengen bij het verhaal van de reddende God. De God die Israël de vrijheid geschonken heeft, de vrijheid uit de slavernij, de vrijheid uit de afgoden. En op een weg van vrijheid wil zetten. God zelf neemt opnieuw het initiatief. Hij laat het niet doodlopen, maar hij spreekt opnieuw zijn woord. En dat is het mooie en prachtige aan dit verhaal. Niet alleen dat Samuel die stem hoort, maar dat God zelf weer het initiatief neemt. En zo zullen we denk ik altijd in ons leven moeten hopen dat God steeds weer opnieuw ook ons aanspreekt, persoonlijk, maar ook ons als kerk, ons even bij onze lurven pakt en weer meeneemt in zijn verhaal van mensen. En dan hebben mensen natuurlijk wel eens het gevoel vooral als je bijvoorbeeld zo'n verhaal van Samuel leest, of dat overweldigende verhaal van de Pinksterdag, of hoe de jong discipelen geroepen worden door Christus, dat je dan zoveel te verliezen hebt. Ook in dat verhaal van Handelingen, dat mensen gewoon hun eigendom opgeven en alles gemeenschappelijk hebben. En voor die radicaliteit schrikken we natuurlijk ook wel vaak terug. En misschien als je die mensen toen zou vragen, heb je iets verloren, zouden ze ook zeggen, ja, we hebben ook best wel wat ingeleverd. Geloven kost ook wel wat, het is niet altijd makkelijk. En tegelijkertijd zouden ze waarschijnlijk ook zeggen, maar ik heb daardoor wel mijn levensdoel bereikt. Ik ben daardoor wel in de ruimte van de vrijheid van God gezet, in de ruimte van de genade van God, in de ruimte van de vergeving van God. We schrikken soms voor die radicaliteit, maar het hoeft natuurlijk helemaal niet altijd radicaal te zijn. Misschien soms wel in ons leven, ik weet het niet, dat hangt van ieder van ons af. Maar over het algemeen zijn het zachte krachten waarmee God aan ons trekt en waarmee Hij ons vertelt wat we moeten doen. Want roeping, dat is in ons eigen leven ontdekken en met onze eigen mogelijkheden ontdekken wat God van ons vraagt, wat goed is en wat nodig is. Er is 2 jaar geleden is een boekje uitgekomen van Avraham Zoetendorp. Ik denk dat u die naam wel kent. Een bekende rabbijn, liberale rabbijn, die eigenlijk in zijn hele leven in dat boekje beschrijft, die dat in zijn hele leven aan het luisteren is naar wat God hem nu eigenlijk wil zeggen. En wat hij moet doen en waar hij zich voor moet inzetten. En hij heeft zich heel veel ingezet, bijvoorbeeld voor de interreligieuze dialoog, dat gesprek tussen Joden, christenen en moslims. Maar ook wel tussen verschillende bevolkingsgroepen. En hij gaat veel op scholen en dergelijke. Maar hij vertelt dan het verhaal van hoe hij zelf gered is. En dat verhaal wil ik u even voorlezen. En het belangrijkste is dan eigenlijk de conclusie die hij trekt. Maar misschien wilt u even met mij meeluisteren. Dat mijn ouders in 1943 nog niet waren ondergedoken, kwam mede door mij. Het was al moeilijk een onderduikadres te vinden voor ouders en kinderen, laat staan voor een baby. Het geluid zou iedereen verraden. Mijn moeder wilde niet weg zonder mij, maar toen wij in mei van dat jaar hals over kop moesten vluchten, was er geen keus en moesten zij een andere plek voor mij zoeken. Ze kwamen in contact met Albertina van de Bild, verzetstrijdster. Ze was 25 jaar. Wat iets zegt over jongeren en de beslissingen die ze al op jonge leeftijd kunnen nemen en de ongelooflijke moed die ze kunnen tonen. Tini zorgde ervoor dat ik werd opgehaald. Mijn moeder zette de kinderwagen met mij erin beneden. Zij trok zich terug in haar bovenwoning en keek door het gordijntje. Er kwam een vreemde vrouw die mij in de wagen uit het zicht van mijn moeder duwde. Niet lang daarna belde een verzetsman aan bij Ria van de Kemp, een 47-jarige Duitse die met de Nederlander Bertus van de Kemp getrouwd was. Hij hield een koffer vast. Kon Ria voor een baby zorgen? De vrouw die ik Moeke ben gaan noemen, had kunnen zeggen: met deze baby breng ik mijn eigen zoon in gevaar. Ze had kunnen zeggen, het is veel te gevaarlijk, mijn buren zijn NSB'ers. Allemaal geldige reden om snel de deur te sluiten. Maar ze nam de koffer aan en dankzij haar en mijn pleegvader Bertus ben ik in leven gebleven. Later namen ze nog een Joods meisje in huis, mijn iets oudere pleegzusje Yvonne Sophia Rosela Fonny. Het gezegde gaat, voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen. Ieder moment is een kans om iets ten goede te veranderen. Ieder moment is een kans om iets ten goede te veranderen. Het gaat hem dus niet om dat bijzondere verhaal van Moeke die hem gered heeft, maar wat natuurlijk wel zijn hele leven bepaald heeft. Maar het gaat hem daarom dat je in ieder moment blijkbaar iets ten goede kunt veranderen. En dat je ieder moment kunt ontdekken wat God van je vraagt, wat goed is en wat nodig is. En die conclusie dat het voor het slagen van het kwaad niets anders nodig is dan dat wij niets doen. Dan kan het kwaad slagen. Dat is zijn conclusie. En dat vond ik fijn om juist in dit verband ook even aan u door te geven, om hoe hij daarmee omgaat. Want het verhaal van Samuel en het verhaal van de eerste Pinksterdag zou nog wel eens ver weg van ons kunnen zijn. Maar de vraag is, en daar kunnen we dan misschien wel over nadenken, wat is er nou in ons eigen leven waar God ons roept, waar hij ons laat zien wat goed is en wat nodig is, en waar wij dan kunnen zeggen, hier ben ik, spreek Heer, uw knecht hoort. Amen.
Amen.
We willen samen danken en bidden. Goede God, wij willen u danken dat u telkens weer de stilte doorbreekt en dat u tot ons komt. In een woord uit de schrift, in een lied, in een stilte die ons opent, in een gebaar of woord van een mens. We danken u dat u onze wereld niet loslaat, maar telkens weer mensen aanraakt en aanspreekt en roept om op uw weg te gaan. We bidden u, God, dat wij openstaan voor uw stem. Dat we durven los te laten. Los te laten wat ons ervan weerhoudt om naar uw stem te luisteren en met u op weg te gaan. Wij bidden u dat wij in ons leven en in onze situatie ontdekken wat u van ons vraagt, wat goed is, wat nodig is. En dat we het dan ook doen. We bidden u om een kerk die uw stem hoort en uw roeping verstaat. In onze tijd en in onze cultuur is kerk zijn met zoveel vragen verbonden. Misschien niet meer dan in andere tijden, maar wees ons nabij in onze vragen en onze twijfels. Geef ons uw geest die ons bevrijdt en ons leidt, die ons roept en die ons op uw weg zet. Geef inspirerende mensen en help ons open te staan voor kansen en mogelijkheden. Wees met allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk, ook in deze gemeente. Geef liefde en wijsheid. We bidden u voor de wereldwijde kerk die in zo verschillende omstandigheden leeft. In armoede, in rijkdom, in vrijheid, onder onderdrukking. Vurig van geest en soms laks en lauw. God, bewaar uw kerk en begeleid uw kerk met uw geest. Bewaar ook deze gemeente in uw goedheid en wijs wegen om te gaan. We bidden voor onze samenleving, God. Er is veel verwarring in onze tijd, veel onzekerheid. Help onze samenleving op een gepaste wijze op te gaan met wat op ons afkomt. Geef politici de wijsheid en het onderscheidingsvermogen om te doen wat nodig is. En God, er is zoveel plekken waar onrust of oorlog, onderdrukking of geweld is. We denken aan het conflict tussen Iran en Israël. Aan het conflict tussen Israël en in Gaza, in de Oekraïne. In zoveel meer gebieden, zoveel mensen die moeten lijden onder geweld en onrecht en dood. God, we voelen ons vaak zo machteloos, maar laat uw wereld niet los. Laat uw vrede bloeien en uw recht overwinnen. Daarom bidden wij u. We bidden voor mensen dichtbij, voor hen die moeilijke tijden doormaken door wat in hun leven gebeurd is of wat hen overkomen is. We bidden om kracht voor de zieken en hen die om hen heen staan. We denken bijzonder vandaag aan Nelke Havers, wees haar nabij. We bidden voor degenen die een mens verloren hebben aan de dood of aan het leven. En in de stilte van ons hart zeggen wij tot u wat niemand anders voor ons kan zeggen. En met de woorden die Christus ons gegeven heeft, bidden wij samen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel en op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuldenaar, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen we dan samen ons slotlied na de collecte. lied 675, vers 1. Ga dan heen in vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.